Gemeente, de kerkraad deelt u nog het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Dit alles zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 66, daarvan het vierde vers. 66 vers 4. Loof de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Het vierde van 66. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Genesis 44, het hele hoofdstuk. Genesis 44 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 51, vers 5... en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende, Vul de zakken deze mannen met spijzen nadat zij zullen kunnen dragen. En leg iedermans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilverbeker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinste met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord het welk hij gesproken had. Des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn dan de stad uitgegaan, zij waren niet ver gekomen, als Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hem zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hem zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijks waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hem en sprak hem diezelfde woorden. En ze zeiden tot hem: waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig ene ding doen zouden. Zie het geld dat we in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Canaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? Bij wien van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij mijn heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zijn nu ook alzo na uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En ze haasten en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde. En een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigde met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen en een ieder man laadde zijn ezel op en ze keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeder in het huis van Jozef, want hij was nog zelfs al daar, en ze vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hem: wat daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man, als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn zere slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trek gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide: och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken. Want gij zijt even gelijk, farao. Maar heer, mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: heb gij liever een vader of een broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer: wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms. De kleinste, wiens broeder dood is, en hij is alleen van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. Toen zeide hij tot de knechten: breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer: de jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeide hij tot uw knechten: indien uw kleine broeder met ons niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn, en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft: keer weder, koop ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd: wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleine broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons: gij die de weet dat mijn huisvrouw en mij twee gebaard heeft, en de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd: voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden, en ik heb hem niet meer gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt, en hem een verderf ontmoette, zo zou gij mijn grauwe haren met jammer ten graven doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom, en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan zijn ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten graven doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongelingen borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbrengt, zo zal ik tegen mijn vader ten alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat uw knecht voor deze jongeling slaaf zijn van mijn heer, blijven en laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is genomen uit het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Het zijn de versen 32 en 33 uit Genesis 44. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen in gemeenschappelijk gebed de Heere zoeken. En in de voorbeden gedenken wij aan broeder P. Kranendonk, die weer in het ziekenhuis verblijft. En ook vandaag waarschijnlijk aan zijn heup opnieuw geopereerd moet worden vanwege een absces. We bidden ook weer voor zuster Romein Vat, die opnieuw moeilijke uitslagen heeft gehad. Voor Anita de Waal, die nog steeds maar niet opknapt en kniebekontsteking heeft. De dankzegging broeder Vlot, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat geldt ook voor Jonathan Breukel. Voor Alex Gouw, die 56 is geworden en in Sebanja in Kapel aan de IJssel woont. En broeder T.J. Bleker, die 88 geworden is en in de Riedenborg in de kerk verblijft. En ook voor Ruben Boer, die 19 jaar geworden is en in de Schutse in Kesteren verblijft. Laten we samen de heren bidden. Grote, eeuwige schepper van hemel en van aarde. Barmhartige, genadige God in de hemel. U bent het die in uw voorzienigheid ons deze dag weer geeft. Dat wij na deze nacht weer deze nieuwe dag mogen beleven. Dat we konden slapen, wakker mochten worden, mochten eten en drinken. De afgelopen week ons werk mochten doen, naar school konden gaan of andere dingen die wij te doen hadden. U bent goed voor ons geweest, Heere, ook als er ziekte en zorg was. En dan past het ons om in dit gebed u te zoeken en uw naam groot te maken. Vanwege die dingen die gij ons geeft, maar vooral vanwege dat gij zijt. Dat u langmoedig bent, barmhartig, groot van goedertierenheid en zeer genadig. Dat u nog niet gedaan hebt met ons nadat wij verdiend hebben. Want tegenover al uw gunst bewijzen, Heren, staan onze zonden. Die in gedachten bij ons waren. Die in onze woorden zijn gebleken en in onze daden eruit zijn gekomen. En al werden we bewaard misschien voor grote uitbrekende zonden, dan nog is het op allerlei manieren duidelijk, Heren, dat wij vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde en zo verknocht aan de zonde. En nu we samengekomen zijn, Heren, in dit kerkgebouw, bidden wij u of dat u van dit kerkgebouw, zoals u dat in het verleden zo vaak hebt gedaan, een huis Gods zou willen maken. Een Bethel. Dat het in onze harten beleefd mag worden, dat u aan deze plaats bent geweest. En dan weet u precies wat in ieder van ons nodig heeft, want we zijn zo verschillend. Niet alleen in ons maatschappelijke en sociale leven, maar ook in het geestelijke bestaan. Van nature is er niemand die u zoekt, is er niemand die naar u vraagt. Zijn we dood door de misdaden en de zonden? Bemerken we niets van u? Zoeken we niet naar u? Maar als u van dit huis, van dit kerkgebouw een huis Gods maakt, dan zullen we er iets van beleven. Voorwaar, God was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dan zullen we toch iets kennen van wat David zegt. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Als we voor het eerst achterkomen dat u er bent en wie dat u bent. Heere, wilt u geven dat dat mag gebeuren? Dat mensen in zichzelf zondaren worden voor u. En dat we ons gaan herkennen in al die boetepsalmen waarvan we er ook één gezongen hebben. En dat we mogen zien dat uw bemoeienissen ook in het lijden tot loutering wil zijn. Tot beproeving. Opdat we op onze knieën mogen komen. En dat mensen die schuldig zijn in zichzelf zouden mogen ervaren dat uw huis en tempel zangen vol van liefde en vol van heilgenot zijn. Omdat u het hier nog laat verkondigen dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. Maar dat u daarin lust hebt dat die goddeloze jongen of meisje, die zondige man of vrouw, zich zou bekeren en zou leven. Dat het dan voor zo'n mens een huis Gods mag worden, Heer. Dat u aan deze plaats bent. En dat we de lessen die daarin liggen, ook vanuit de geschiedenis die voor ons ligt, zullen verstaan mogen. En dat uw kinderen ook in deze plaats verblijd mogen worden, zoals dat u dat ook gezegd hebt. Ik zal mijn volk verblijden in dit bedehuis. Heere, zo bidden wij u, of dat de prediking bijbels mag zijn, bevindelijk mag zijn, geestelijk, naar de zin en mening van die geest. En dat er iets van die drieënige God openbaar mag worden. God de Vader die zondaren verkiest. God de Zoon die als borg zondaren verlost. En God de Heilige Geest die zondaren wederbaard heiligt. De weg waarin dat beleefd wordt en gewerkt wordt. Heere, geef ons zo'n Bethel deze dag. En niet alleen deze dag, maar dat het ook morgen zo mag zijn en dat de vrucht ervan gezien mag worden. Heere, bewaar ons voor dat wij zo naar de kerk gekomen zijn en zo deze dag beleven dat we onze plicht weer hebben gedaan en dat we de sfeer van de zondag weer hebben geproefd en dat ons geweten weer wat gesust wordt en dat we weer verder kunnen. Of dat we ons op de been houden met allerlei ja-maars. Maar dat we het beseffen, Heere, dat als u in het recht gaat treden en onze zonde bezoekt en gadeslaat, dat we niet kunnen bestaan. En dat we gans en al verloren zijn, wie wij ook zijn, hoe vroom en oprecht, hoe goedbedoelend misschien. Als we geen borg voor onze ziel hebben en geen God voor ons hart. Laat deze geschiedenis daarom tot onderwijs, tot vermaning, tot bestraffing, maar ook tot bemoediging, tot heenwijzing naar die grote borg in middelaar, de Heer Jezus Christus, mogen zijn. Laat uw kinderen daarin geoefend mogen worden, Heere. Geoefend mogen worden in hun zonden en ellende. Maar ook hoe ze van die zonden en ellende telkens weer verlost kunnen worden. En wilt u ons zo een bezoek brengen, Heere, terwijl we u ook wel voor elkaar bidden in alle omstandigheden van het leven. Gedenk aan de rouwdragenden, gedenk aan de zieken, aan de ouderen, aan de jongeren die het moeilijk hebben. Bijzonder bidden we u voor broeder Kranendonk, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen, vandaag geopereerd wordt. Nadat er complicaties zijn ontstaan, Heere, wil geven dat de handen van de doktoren bestuurd worden, dat de medicijnen gezegend mogen worden, dat de operatie mag slagen. En wil hem sparen en dragen, Heere, ook gezien de zwakte van zijn gezondheid. We bidden u voor zuster Romein Vat, die ook in de afgelopen week weer moeilijke berichten te horen heeft gekregen, samen met haar man en haar gezin. de oude moeder. En we bidden u, Heere, wilt u haar krachten geven om in deze weg van dag tot dag en van stap tot stap te mogen leven. Laat het haar beleven mogen zijn. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, een pad en licht om het donker op te klaren. Wilt u haar nabij zijn, Heere, en het licht van uw vriendelijk aangezicht doen schijnen. Dan bidden we ook voor Anita, die nog in Zwitserland verblijft en nog steeds zo zwak is. Wilt u ook haar gedenken, Heere, en medicijnen en behandelingen ook in haar lichaam zegenen. We danken u dat broeder Vlot weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Al heeft hij nog veel pijn en is hij vermoeid. U hebt hem weer samen bij Elise en Davina gebracht. En we danken u voor die dingen. En we bidden u om verdere kracht en om zegen en gezondheid. Daar bidden we ook voor Jonathan, die ook weer thuis mag komen. Nadat hij weer opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ook met hem mag het beter gaan. Wil ook hem nabij zijn. We bidden u voor de jarigen. Alex en broeder Bleker en Ruben, die elk in zijn omstandigheden niet thuis, maar elders verzorgd en verpleegd worden. Heren, we danken u dat ze een nieuw levensjaar mochten ontvangen. Wilt u ze nabij zijn, samen met hun familie en allen die hen verzorgen. En we bidden u in hen, heren, voor alle ouderen, maar ook voor de jongeren die het moeilijk hebben, die in bijzondere omstandigheden zijn. Maar ook danken we u voor alle zegeningen die gij ons geschonken hebt in het midden van de gemeente. Heren, wilt u in gunst en in genade op ons neerzien en bezoek ons met die grote zegen van uw vergevende liefde die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is. Vergeeft u zo onze zonden, bewaar ons ook voor en heilig uw woord in onze harten om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 35, daarvan de versen 1, 11 en 13. Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemelheer. Het 11e vers, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. En het 13e, laat vromen, juichend te allen tijden, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen. 1, 11 en 13 van Psalm 35, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste van 85, na het amen van de prediking. Liefde gemeente, vorige week hebben wij de broers gezien aan de tafel van Jozef. En we hebben toen gezien dat in de schriften heel vaak het beeld van een tafel en van voedsel gebruikt wordt. En dan worden in de prediking vaak de lijnen getrokken naar het heilige avondmaal. Bijvoorbeeld vanuit de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Of dat Christus de zondaren nodigt en met hen eet. We zagen ook dat het beeld van de maaltijd in de schriften veel breder is dan alleen de lijn naar het heilig sacrament. Maar dat ook het woord zoals het toegepast wordt aan het hart, de prediking, ook wel het voedsel wordt genoemd. Vandaar dat Petrus de opdracht kreeg om de schapen te weiden. Namelijk in de grazige weide van het woord, zoals Psalm 23 dat ook zegt. En als we eventjes dat beeld proberen vast te houden van de tafel en van het voedsel, ook in geestelijk opzicht. In ons dagelijkse leven, jongens en meisjes, dan zijn er verschillende soorten voedsel. Je hebt, zal maar zeggen, de Hollandse prak, boontjes en aardappels. En een stukje vlees. Maar dan is er ook zoiets als de McDonald's. Met een Happy Meal. En wat lusten jullie nou liever? Bloemkool of Franse frietjes? Een runderlapje of een hamburger? Ik denk dat heel veel kinderen voor het laatste kiezen. Zo'n Happy Meal met een cadeautje erbij, dat hapt zo makkelijk weg. En dan is er in het geestelijk opzicht, gemeente, ook zo'n onderscheid aan te treffen. Ik hoop dat u mij, gemeente, dit voorbeeld vergunt om het duidelijk te maken. Dat mensen, ook in geestelijk opzicht, als het gaat om de tafel en als het gaat om het voedsel, om het woord en om de prediking, heel graag een Happy Meal hebben. Een vrolijke maaltijd. Dat mensen naar de kerk komen om bemoedigd te worden, zoals ooit iemand eens tegen mij zei. Die wil blij de kerk uit. Maar gemeente, in geestelijk opzicht serveert God geen Happy Meal. Want dit voedsel waarmee hij zondaren voedt, dat is bereid op Golgotha. Dat geestelijke voedsel, dat is het gebroken lichaam en het vergoten bloed van de borg en middelaar. En hoe krijgt een mens nou oog voor dat voedsel? En wanneer gaat hij nou waarde zien in die maaltijd, zoals de schrift die opdient? De geschiedenis van die broers laat ons daar iets van zien. Dat geestelijke voedsel, hoe dat waarde krijgt voor een arme zondaar. We willen dat gaan beluisteren, hoe dat Juda, bedoel ik, in de plaats van Benjamin gaat staan. En dan is Juda plaatsvervanger allereerst als schuldenaar, want Juda die gaat verwoorden dat hij zondaar is en dat ze allemaal schuldenaar zijn. Dus hij staat er ook in de plaats van Benjamin, die de hoofdschuldige is. Juda in de plaats van Benjamin als schuldenaar, maar ten tweede ook als middelaar. Want hij zegt, ik ben borg voor hem, laat hem gaan en neem mij gevangen. Langs deze twee gedachten, gemeente, willen wij deze geschiedenis overdenken. Juda in de plaats van Benjamin als schuldenaar en als middelaar. Aansluitend op de geschiedenis van vorige week, gemeente, na die wonderlijke maaltijd zijn de broers de volgende ochtend vroeg opgestaan en hebben hun ezels opgeladen, zijn weer teruggekeerd naar Kanaan en we kunnen ons voorstellen dat ze opgetogen zijn, opgelucht. Dat is toch allemaal meegevallen, zeg. Simeon is er weer bij. Benjamin is niks overkomen. Ze hebben hun ezels vol gepakt, zo lezen we in vers 1. Meer bijna dan dat ze konden dragen. En opgelucht gaan ze naar huis, want ze kunnen hun oude vader Jacob blij maken. Maar het duurt niet lang, jongens en meisjes. Of in de verte zien ze een stofwolk aankomen. En ze horen hoefgetrappel. En uit die stofwolk komt de huismeester. Degene die over het huis van Jozef gesteld was met een hele groep soldaten aanrijden. En die man die kijkt boos. En hij gaat hen vragen stellen. En hij zegt in vers 4. Waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? En ze kijken hem niet begrijpend aan. En ze zeggen, maar wat bedoelt u dan? We hebben niks gedaan, we hebben niks verkeerds gedaan. We hebben het geld dat we vorige keer in onze zak aantroffen weer mee teruggenomen. We hebben nieuw geld gegeven. Wat is er aan de hand dan? En dan zegt die huismeester in deze versen dat zij de beker hebben gestolen van Jozef. Daar staat het. De beker, ja, in vers 5. Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt, waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Dat valt toch op dat je die zilveren beker van de onderkoning stiekem hebt meegenomen. Dan kan je toch verwachten dat dat opvalt. Nou, die broers die gaan zich verontschuldigen. Die hebben dat natuurlijk niet gedaan. Ze weten niet dat Jozef dit heeft opgedragen aan zijn huismeester om en dat geld weer terug te leggen in de zak en dan bij Benjamin die koninklijke zilveren beker te stoppen. Waarom deed Jozef dat trouwens, jongens en meisjes? Waarom heeft hij dat geld weer teruggelegd en waarom heeft hij bij Benjamin die koninklijke beker in de zak gestopt? Was dat nou wel helemaal eerlijk wat hij deed? Nou, wij begrijpen allemaal, gemeente, Jozef wilde zijn broers opnieuw beproeven. Ik zei vorige week, ze waren nog in die onderhandelingsfase eigenlijk. Ze waren nog bezig om zichzelf te verontschuldigen. En al hadden ze wel iets van hun zonde bekend, maar ze bleven toch vroom en ze bleven toch oprecht. En ze waren geen verspieders, geen huichelaars. Ze hadden nog zoveel in handen, ze hadden nog zoveel aan argumenten. En Jozef wilde hen beproeven. Om te kijken wie ze waren als het er nu echt op aan zou komen. Wat ze dan zouden doen. En dan komt het openbaar. Die jongens, die broers, die zijn vol goede moed. En ze zeggen, nou dat heeft niemand van ons gedaan. Ga die zakken maar openmaken, kijk er maar in. En bij wie dat u die beker vindt. Dat is een kind des doods, die zal sterven. Zo overtuigd van hun onschuld in dit opzicht. En dan gaat die huismeester al die zakken openmaken. Begint hij bij Ruben en gaat al die broers af. En ja, tot hun schrik komt wel weer dat geld openbaar. Hoe kan dat nou toch? Nieuwe zorgen. Maar die beker die wordt toch nog steeds niet gevonden. Totdat er een uitroep van triomf van die huismeester komt. En wat is dit dan? En hij haalt die zilveren beker uit de zak van Benjamin. En hij toont hem. En wat zullen die broers nu doen? Nu komt het erop aan. Kijk, als ze nog net zo waren als 23 jaar geleden, dan hadden ze Benjamin aan zijn lot overgelaten. Net zoals ze Jozef ooit aan zijn lot hebben overgelaten, in de handen van de Egyptenaren hebben verkocht. Maar er is wat veranderd bij die broers. Dat blijkt nu, heel duidelijk. Ze scheuren hun klederen. Een teken van grote rouw. En dat heeft ermee te maken dat ze geen weerwoord meer hebben. Wat zullen wij zeggen? Zo neemt Juda het woord. Ze hebben geen argumenten meer. Ze kunnen niks aan tegenwerpingen meer inbrengen. Alles getuigt tegen hen. En Benjamin is een kind des doods. Dat vonnis hadden ze zelf uitgesproken. Bij wie dat u die beker vindt, hij zal sterven. En gemeente, als we hier een ogenblikje halt houden, dan hebben we zo vaak al in deze geschiedenis, zoals met al die geschiedenissen uit het Oude Testament gezegd, dat het niet zomaar historie is, zomaar een geschiedenis van toen en daar, maar dat het heilsgeschiedenis is. God heeft deze geschiedenis in de Heilige Schriften een plaats gegeven om ons daar ook in te onderwijzen hoe hij het heil, de zaligheid, zijn genade toepast en uitwerkt in het hart van zondaren. En dan hebben we al heel veel lessen gekregen, ook in dat voorbereidende werk, hoe de Heere dat gaat voorbereiden, die genade. En nu komt het op een beslissend moment aan. Nu gaat het op het omkeerpunt in deze geschiedenis aan. En dan zien we dat deze broers, en ook Juda die dan het woord neemt, en met name Benjamin, het beeld is van de zondaar die voor God als rechter wordt gedaagd. Dat zeggen die broers ook. Zij zien hier in de hand van God. God heeft ons bezocht, zo zegt Juda. En ze worden herinnerd aan al die zonden, maar met name aan die grote zonde dat ze hun broer Jozef, die drager was van de belofte Gods, verkocht hebben naar Egypte. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten bezocht. En gemeente, dat is iets wat God in het geestelijke leven altijd doet. Hij bezoekt de ongerechtigheid. En als dat gebeurt in ons leven, als God ons aanraakt, dan zien we het beeld hier van die mensen die niet verder meer kunnen. Die niet verder met hun reis kunnen naar Kanaan, maar die hun kleren scheuren en die hun zonden belijden. Als het woord gemeente in ons geweten zijn werk gaat doen, als God ons gaat overtuigen van die ongerechtigheid, dan staan we met de rug tegen de muur. En dan komt de vraag gemeente naar u en naar jou en naar mij, of dat in ons leven al gebeurd is. Dat God ons aangeraakt heeft. Dat God ons bezocht heeft. Kennen wij zo'n moment? Kennen wij die tijden? Dat onze klederen scheuren als het ware. In rouw, in stof en as ons verfoeien. Voor Gods aangezicht. Mijn ziel gans neergebogen. Schrikt voor uw heilige ogen. Of denken wij dat wij zo met God verzoend zijn? En dat het allemaal veel makkelijker gaat als dat van onze kansels wordt gepredikt. In de schrift lezen we in Jesaja 30 dat er altijd mensen zijn die zeggen, spreek ons van zachte dingen. Nogmaals, vergun mij de uitdrukking, maar geef mij maar een happy meal. Een vrolijke, een blijde maaltijd. Maar niet dat benauwde. En niet over de zonde en over het oordeel. Maar gemeente, de schriften maken ons duidelijk dat God ergens in ons bestaan met ons gaat afhandelen. Met ons gaat afrekenen. Ik zei al, die broers die waren nog in die onderhandelingsgemoedstoestand. Ja, ze hadden wel iets van hun zonde beleden, maar ze waren toch nog vroom. En ze waren toch nog oprecht. En ze hadden toch nog goede bedoelingen. En ze wilden toch nog betalen. en die onder koning gunstig stemmen. Dat kan zo zijn dat we nog in die fase zitten. Dat we nog zoveel hebben en nog zoveel kunnen. Het kan ook zijn dat we er ons helemaal niet om bekommeren natuurlijk. Dat er ook jongeren of ouderen zijn die zich helemaal niet druk maken om het recht van God en om het oordeel van God. En die natuurlijk wel weten dat ze moeten sterven. En die wel weten dat er een eeuwigheid aankomt, maar dat nog ver voor zich uit kunnen schuiven, zich bekommeren er niet om. Maar gemeente, dat laat de schriften toch duidelijk zien. Er komt een moment in ons bestaan, en het waren te wensen, dat dat tijdens ons leven gebeurt, nu we nog in de tijd van genade zijn, nu het nog de wel aangename tijd is, zoals de Bijbel dat noemt, dat God ons nu bezoekt. Dat God ons nu aanraakt. En dat we nu tijdens ons leven vandaag niet verder meer kunnen. En dat het niet straks pas is, in dat grote eindoordeel, als de boeken opengaan, als we dan voor het eerst door God worden aangeraakt, als we dan eerst tot zwijgen worden gebracht, dan is het te laat. Het gebeurt, gemeente, in het geval van Benjamin. En in Benjamin, zoals gezegd, krijgen wij het beeld van die zondaar. En wat zegt Benjamin? Hij zegt niks. Hij heeft geen argumenten meer. Hij staat daar zwijgend bij. Alles getuigt tegen hem. En gemeente, als het gaat over het geestelijke leven en als het gaat over het volk van God, dan zou je dat volk een Benjamins volk kunnen noemen. Een volk dat heeft leren zwijgen voor Gods aangezicht. Dat is toch wat Paulus zegt in Romeinen 3. Dat het hoge doel is van de ontdekking aan de zonde, opdat alle mond gestopt wordt. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Onder de doem, onder het vonnis van God, betekent dat. Moeten we eens over nadenken. Dat alle mond gestopt worden. Dat je helemaal niks meer te zeggen hebt. Dat je mond dicht gaat. Dat je leert zwijgen voor Gods aangezicht. Wij hebben zo vaak onze ja maars. We hebben nog zo vaak tegenwerpingen. En als het dan in de prediking over het recht van God gaat, over de zonde en over de straf van God over de zonde en over het oordeel en over het eeuwig verderf, dan kunnen er zoveel ja-maars komen. En de ene die heeft dit en de andere heeft dat. Dan komt de ene met de belofte. En een tweede die heeft het over het verbond. En een derde heeft nog wat geloof. En een vierde heeft nog weer wat anders. En we houden onszelf zo op de been. Zoals dat ook in zondag 4 geprobeerd wordt. Ja, maar God is toch barmhartig? Is God dan echt zo streng? Ja, God is wel barmhartig, zegt de catechismus, maar hij is ook rechtvaardig. En de rechtvaardigheid Gods vordert eist dat de zonde tegen de hoogste majesteit gedaan ook met de allerhoogste straf gestraft wordt. Verdoemelijk voor God. Gemeente, laat God zijn werk toch eens doen. Als hij in zijn recht een bezoek brengt. Als hij ons aanraakt. Want als het er nou echt helemaal op aankomt in uw en in jou en in mijn leven, dan zijn we rechteloos. Dan zijn we schuldenaar. Dan verdienen we het oordeel. Uw doen is rein, zo zegt David. En die taal die gaan we herkennen. Die gaan we nastamelen. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat we met alles wat we hebben en met alles wat we zijn, ook in godsdienstig opzicht, verdoemelijk zijn voor God. Dat je net als Benjamin hier zwijgt. En dat je niet meer kunt geloven. dat je niet meer kunt bidden. En dat je niet meer kunt werken. En dat je gans en al helemaal verdorven en verloren bent. Zwijgen voor Gods aangezicht. En gemeente, als er dan toch geen borg zou zijn. Als er dan toch geen middelaar zou zijn. Als Juda er toch niet had geweest hier. Dan was Benjamin een kind des doods. Dat had hij niet overleefd naar zijn gewaarwording. Dat was toch het vonnis? Hij zwijgt. Een beeld van de zondaar die voor het recht van God wordt gesteld. Die geen antwoord meer heeft op 1000 vragen. En een oude dichter heeft het zo heel terecht onder woorden gebracht. Als onder dat heilige recht de zielen niet meer vecht. Maar billijkt het zonder loon, wat hem ook overkomen. Als je onder die beschuldigingen van Gods wet, het geweten wat je aanklaagt, de duivel die je bij God verklaart, geen antwoord meer hebt, geen tegenwerping, geen argument, maar moet zwijgen. Daar werkt de Heere gemeente op aan. Luther heeft het, en ik heb het al meer gezegd, ook zo verwoord. Als hij het over het rechtvaardigend geloof heeft, dat betekent dat je God gaat rechtvaardigen. God recht geven. God gelijk geven. In deze geschiedenis vinden we daar een voorbeeld van. Van wat we ook bijvoorbeeld in Leviticus aantreffen. Als de Heere dat zegt, als dan dit volk met een onbesneden hart zich zal gebogen hebben en zij aan de straf van hun ongerechtigheid een welgevallen zullen hebben. Het zonder loon billijken. Rechtvaardigend haar God, zo zegt die dichter Reijer Pothoven, wat dan ook zij haar lot. Zo staat Benjamin er hierbij. Totaal en helemaal afhankelijk, overgelaten, overgegeven aan zijn rechter. Die kan met hem doen wat hij wil. Juda als schuldenaar. Hij verwoordt het. De aanklacht tegen Benjamin. Het vonnis over Benjamin. En Benjamin staat er zwijgend bij. Maar dan gaat Juda verder spreken, als ze dan daar voor Jozef staan. En Jozef hen aankijkt en hen die beschuldigingen voor de voeten werpt. En het duidelijk wordt, er is geen ontkomen meer aan. Geen argumenten meer, geen tegenwerpingen meer. Dan gaat Juda verder spreken. En dan staat hij daar in de plaats van Benjamin, maar nu niet alleen als schuldenaar, maar ook als middelaar. Zo lezen we het in de tekst. In vers 32. Uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. En Juda die vertelt aan Jozef hoe het zit. Hij vertelt van zijn oude vader. En hij vertelt van Rachel. De vrouw van wie hij zoveel gehouden heeft. Hij vertelt van de twee zonen die bij haar geboren zijn. Jozef en Benjamin. En dat die ene er niet meer is. Hij vertelt van het verdriet van zijn oude vader over dat sterven, waarvan hij dacht dat Jozef gestorven was. En dat die man dat niet zal overleven als Benjamin nu ook niet terug zal keren. En Juda zijn hart breekt als hij denkt aan zijn oude vader en is zo anders dan 2, 3, 24 jaar geleden toen hij er niet om gaf om zijn oude vader voor te liegen en te zeggen, bekend toch eens wie dit kleed is, van wie dit kleed is en kijk eens wat ermee gebeurd is. We zijn hem in al die jaren hun oude vader zien treuren. Maar dat gaat niet meer. God heeft Juda aangeraakt. Zijn hart is gebroken. Hij is schuldenaar voor God geworden. En hij kan het niet verdragen dat zijn oude vader nog meer moet lijden. En hij heeft zich opgeworpen. We hebben dat al een keer gehoord, gemeente. Ik zal borg voor hem zijn. En ik zal in zijn plaats gaan staan. Heel anders dan Ruben. Hè? Ruben die had toen dat dwaze voorstel, weet u nog, dat hij tegen Jacob zei van vader, als ik Benjamin niet terugbreng, dan mag u twee van mijn zonen doden. Een dwaze gedachte. Waarin ook uitkwam toen, ja, Ruben had er wel wat voor over, maar had zichzelf er niet voor over. Hij gaf dan twee zonen, maar niet zichzelf. Heel anders dan Juda, die zei, ik ga in de plaats van Benjamin staan. En ik zal in zijn plaats de gevangenis ingaan of slaaf worden of sterven. En ik zal alle dagen tegen u gezondigd hebben als ik hem niet zal wederbrengen. Toen heeft Jacob Benjamin gegeven aan Juda. En Juda heeft gezegd, van mijn hand zult gij hem eisen. En gemeente, zo zien we ook in deze geschiedenis het onderwijs aangaande het hart van de schriften. Jongens en meisjes, ik heb al heel vaak dat voorbeeld genoemd van de schaduwen. Dat als de zon in je rug schijnt, dan werpt de zon een schaduw van jou op de weg en jouw schaduw gaat aan jou vooraf. Dat ben je zelf niet, maar het is jouw schaduw. Nou, zo is in de Bijbel op allerlei plaatsen een schaduw van de Heer Jezus Christus aan te treffen. Zijn naam wordt natuurlijk zo niet genoemd in het Oude Testament, Jezus Christus. Maar de schaduw van hem zien we overal. In Noach bijvoorbeeld, of in de ark, of in Abraham, in Juda, in Jozef ook, maar ook hier in Juda. De schaduw van de Heer Jezus Christus. De grote meerdere van Juda wordt in deze geschiedenis ons getekend. De Heer Jezus Christus, die voor zijn Benjamins volk de dood inging. Dat volk dat hem door de Vader van eeuwigheid is gegeven, want zo wordt dat volk genoemd, de gegevenen mijns vaders, zo zegt de Heer Jezus. Ze zijn hem gegeven, zoals Jacob Benjamin gaf aan Juda. Zo heeft God de Vader, dat volk dat door hem van eeuwigheid verkoren is, gegeven aan Juda. Aan Christus, de meerdere van Juda. En de Heer Jezus Christus heeft tegen zijn vader gezegd, van mijn hand zult gij ze eisen. En die belofte die hij gedaan heeft, al in de stilte van de eeuwigheid, die heeft hem zijn bloed gekost. Die heeft hem het leven gekost. Ik zal borg voor hen zijn. Voor dat volk dat tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal gezondigd heeft. Dat geen van de geboden gehouden heeft. En dat nog altijd tot alle boosheid geneigd is. Dat in het recht van God om moet komen. Dat verdoemelijk is voor God. Wij horen, gemeente, in de woorden van Juda een echo klinken in de woorden van die grote en meerdere van Juda. Bijvoorbeeld daar in de hof van Gethsemane. Als de borg en middelaar zich voor zijn Benjamins volk stelt en tegen die bende krijgsknechten zegt, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. De discipelen, ze liepen gevaar om gevangen genomen te worden en gedood te worden. Maar Christus ging in de plaats van zijn discipelen staan. Laat deze heen gaan. En dat is het geheim, gemeente, van zalig worden. Als Juda gaat pleiten, als Juda geborg wordt, als Juda gaat spreken tegen Jozef, die hier dan de rechter is, dan kan hij niet wijzen op iets in Benjamin. Dan kan hij niet zeggen, ja, maar hij is onschuldig en we weten niet hoe het gekomen is. Ach, wat zullen wij zeggen, zegt Juda. Er is in Benjamin, er is in geen van de broers nog iets te vinden waarom die onderkoning dat oordeel zou moeten uitstellen of zou moeten afstellen. Nee, wij hebben gezondigd. God heeft onze ongerechtigheid bezocht. En dan hebben we dan hier geen schuld aan. Zo denkt Juda, maar ach, er blijven nog zoveel andere zonden over die van hetzelfde kaliber zijn. Maar als Juda gaat pleiten, dan pleit hij op zijn borgschap. Dan zegt hij, maar ik neem de plaats in. Laat deze jongeling gaan. En ik heb die beker niet gestolen, dat weet u, maar ik neem de plaats in. Laat mij dan diegene zijn die de beker gestolen heeft. Maak mij dan tot die schuldige. Maak mij tot die dief. Ik zal borg voor hem zijn. En dat is, gemeente, het grote geheim van zalig worden. En als dat duidelijk wordt in het hart van een zondaar. He, kijk nog maar weer eens naar Benjamin. Benjamin die heeft daar stilgestaan. We lezen geen reactie van Benjamin. Niet toen de beschuldigingen klonken en toen Juda boog en toen Juda erkende en toen Juda zei, wat zullen wij nog zeggen? Benjamin heeft gezwegen. Wat kon hij nog zeggen? Alles getuigde tegen hem. Maar nu ook. Nu zwijgt hij ook. Benjamin heeft stil geluisterd. Ook toen Juda zei, ik zal borg voor hem zijn. Laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Nou, gemeente, als dat in je leven wordt geopenbaard. En zoals Paulus dat ergens zegt. Dat God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Als de Heer dat door woord en geest gaat doen. Als je er als zo'n schuldig in de kerk zit. Als zo'n zwijgend mens boven je geopende Bijbel ligt. En als alles je aanklaagt. En als je geen argumenten en geen tegenwerpingen meer hebt. Maar als je moet buigen onder het oordeel. En de Heere komt dan door woord en geest in de openbaring van die middelaar. En zo'n woord wordt toegepast aan je hart. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Als de geest je daar geloof bij geeft. Als de geest je ogen opent. Voor die dierbare borg. Voor zijn wonden. Voor zijn bloed. Voor zijn lijden. Voor zijn sterven. Dat hij gewillig de handen uitstak. Hij gebonden, zo zegt het avondmaalsformulier, opdat hij ons zou ontbinden. En als je leest in de schriften dat hij zijn rug gegeven heeft aan degene die hem sloeg. Wat doet dat met het hart? Wat deed dat met Benjamin toen hij zijn broer zo hoorde pleiten? Laat de jongeling heen gaan. Ik ga in zijn plaats. Is zijn hart niet vol verwondering geweest? Is zijn hart niet vol van liefde geweest? Dat zijn broer dit voor hem wilde doen. Dat hij weer terug mocht. En dat Juda in zijn plaats de gevangenis of de slavernij of de dood zou ingaan. Wat een wonder, gemeente. Als dat in beginsel, bij aanvang. Dat de zon des heils zijn licht gaat verspreiden. Dat je iets gaat verstaan van dat wondere geheim van zalig worden. Niet door mijn offers, niet door mijn argumenten, niet door mijn goede wil of wat het ook is. Maar alleen door de borg. Dan springt je hart op van vreugde. Dan stroomt je hart over van liefde. Als je ziet dat er nou in hem zaligheid te vinden is. Dat er in hem, in zijn bloed, volkomen verzoening te vinden is. Ontkoming aan de straf. De verzoening met God door de voldoening van de borg en van de middelaar. Als je gaat verstaan dat hij het opneemt voor zo een als ik ben. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Voor de schuldigen. Voor de verlorenen. Ja, voor de vijanden. En net zoals Juda pleitte niet op wie Benjamin was, maar pleitte op zijn borgschap. Dat hij de plaats zou innemen, zo heeft die grote en meerdere van Juda ook gepleit. Een pleidooi gehouden voor God de rechter. En hij heeft niet gewezen op omstandigheden waaronder wij als mensen, waaronder zijn volk gezondigd heeft. Ja, maar ach, hij kon er toch ook niks aan doen. En het kwade, dat verraste hem ineens. En ach ja, hij deed ook maar mee. Of ja, maar hij heeft zo'n moeilijke jeugd gehad en hij heeft niet anders geleerd dan vloeken, want zijn vader of zijn moeder deed het ook al. Dat soort pleidooien, gemeente, dat heeft de grote borg aan de kant geschoven. Hij pleit op zijn eigen bloedwonden. Hij laat zijn handen en zijn voeten zien. Laat de jongeling gaan. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik, zo zegt het formulier toch, en dat zijn woorden die met bloed geschreven staan. Ik voor u. Ik in uw plaats. Waar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, mogen wij iets van dat geheim kennen. Dat geheim wat ons in deze geschiedenis zo eenvoudig wordt verklaard. En waarin zoveel lessen liggen. Heeft God ons bezocht? Heeft God ons aangeraakt? Zijn we al geworden die we zijn? Zondaar, schuldenaar voor God. Hebben we geleerd te zwijgen voor Gods aangezicht? Gemeente, als dat mag plaatsvinden, dan zal de Heere niet achterblijven. Mensen die zo in hun zonden en ellende, in hun schuld en in verlorenheid, onder de prediking van het woord zitten, die zal hij op zijn tijd een bezoek brengen. Die zal hij door zijn Heilige Geest doen verstaan dat er nu ontkoming is. Dat er nu toch verzoening is. Door dat wonder van dat plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Door het geloof in hem. Door te schuilen bij hem. Door jezelf restloos over te geven aan hem. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. En als de Heere dan, gemeente, door het woord en door de geest je ogen geeft om te zien en oren geeft om te horen, als hij in beginsel zijn zoon in je hart openbaart, en dat is altijd maar in beginsel, daar heeft een kind van God nou zijn hele leven de tijd voor nodig, en daar zal hij ook de eeuwigheid voor nodig hebben om dat wonder te bevatten. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Dan word je zo verbonden aan die grote en meerdere van Juda. Dan gaat je hart open voor hem. Hartelijk zal ik u lief hebben. Dat komt uit het diepst van je bestaan, juist omdat je ziet wat hij er allemaal voor over gehad heeft. Al dat bloed, al die wonden, dat lijden en dat sterven. Hij, het onschuldige lam van God, tot zonde en tot schuld gemaakt. Ik deed hem door al mijn zonden, al die jammeren aan. De liefde die er dan ontstaat, die gewerkt wordt als een antwoord, als een wederliefde op de liefde van Christus. Ach, het zijn meemaakzaken, gemeente. Het zijn dingen die eigenlijk alleen maar voor beleving vatbaar zijn. En als je erover moet vertellen. Nou ja, de Heer heeft ons dan de psalmen gegeven die je dan mag herhalen. Want je voelt je er altijd zo arm om dat wonder uit te wonderen. En om die liefde uit te spreken. En om Hem groot te maken en Hem te verheerlijken. Maar één ding is zeker, je wordt hartelijk aan Hem verbonden. Dat zien we ook bij Juda en Benjamin. Dat is zo'n mooie lijn, gemeente, die ik ergens aantrof bij een van de verklaarders. Die wees uiteindelijk op de tijd na het koninkrijk van David en van Salomo. We weten, toen werd Rehabiam koning en Jerobiam. Toen werd het rijk verdeeld. Het tienstammenrijk had je aan de ene kant en het tweestammenrijk aan de andere kant. En jongens en meisjes, wie waren nou die twee stammen daar in het zuiden? Daar was Juda en Benjamin. Die werden hier in Genesis verbonden. En ze werden voor eeuwig aan elkaar verbonden. Juda en Benjamin, onafscheidelijk geworden. Door dat borgschap van Juda, de liefde van Juda en de wederliefde van Benjamin. We hopen, gemeente, daar een volgende keer verder over na te denken, over wat dat dan in de vrucht uiteindelijk geworden is. En dan zien we dat de beelden wisselen. U ziet, met zo'n geschiedenis, die mag je natuurlijk nooit behandelen als een allegorie. Want hier is Juda dan het beeld van de borg. Hier is Juda het beeld van de Heer Jezus Christus. Maar straks dan zien we het weer wisselen. Dan is ineens Jozef weer het beeld van de Heer Jezus Christus. Ik ben Jozef. Dan openbaart hij zich als de levende. Dus we moeten per geschiedenis en per woord de symboliek, de typologie proberen op te diepen. En niet vergeestelijken, want dan loop je natuurlijk vast in deze geschiedenis. Maar hier is Juda het beeld van Christus. Hier vertoont hij het borgschap van die meerdere van Juda. En hier zien we iets van die liefde. En de wederliefde van Benjamin. En wat er gebeurt, gemeente, als een mens zich restloos overgeeft, als hij buigt onder het oordeel, dan zegt ook die oude dichter Reijer Pothoven, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Dat zullen we dan een volgende keer bij leven en welzijn gaan overdenken. Hier wordt de Zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij welbewust verzekerd van haar staat. Dat moment dat Juda tussentreedt, dat Christus als borg voor je hart wordt geopenbaard, dat de Zoon wordt gekust, dat je overal bovenuit wordt getild, dat er vrolijkheid en vrede en blijdschap is omdat God zijn gunst betoont. En dat er iets van de vrijheid wordt geproefd en gesmaakt die er in de Heer Jezus Christus te vinden is. Amen. dankzegging en gebed. Dankzegging en gebed, heren, dat troffen we ook aan in deze psalm die we zongen. Aan de ene kant de dankzegging. Dat u in gunst en niet in wraak uw lust hebt en dat u het land uw gunst hebt betoond. Maar de dichter eindigt dit vers toch ook met het gebed. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak. Doe uw toren te niet. Het Benjamins volk blijft toch altijd een bedelaarsvolk. Dat toch altijd weer nieuwe genade nodig heeft. Nieuwe vergeving. Nieuw zicht op dat bloed. Dat de oude dingen weer levend en vers worden. Heere, wilt u geven dat we voor het eerst of opnieuw als schuldenaren in de kerk mochten zitten. Zwijgend. En wetend dat we verdoemelijk zijn voor u. Maar toch ook horend naar de boodschap dat er nou in Christus verzoening is. Dat er nu in zijn bloed vergeving te vinden is. En dat voor de grootste der zondaren. Heere, wilt u zelf met uw geest ons bezoeken. Ons hart aanraken. Dat grote geheim dat wij onszelf niet kunnen geven, dat de prediker niet kan bewerken, maar dat u in uw gunst en welbehagen toch zult doen. Heren, zo zien we op tot u. Vergeef het verkeerde, alles wat tekort was. Bekroon het uwe met uw zegen. En wilt u geven, heren, dat kinderen en jongeren en ouderen met de boodschap van vanochtend naar huis mochten en dat we nog daarover na zullen spreken. En dat we dat geestelijke voedsel zoals u dat opdient, zullen mogen gaan waarderen. Dat we niet een eigen boodschap uit de schriften willen destilleren. Maar zullen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Ook als dat gaat over het recht en de zonde en het verderf. Maar wil u die genade toepassen aan ons hart. Ook deze middag als we dan in het dienst van het sacrament van de heilige doop bijeen mogen komen. Heren, wilt u ook dan, ook in dat symbool, het bloed van Christus laten vloeien in de kerkdienst. Tot verzoening van schuldenaren. Tot heling van gebroken harten. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het psalm 9, het 4e en het 18e vers. Psalm 9, vers 4. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En het 18e nooddruftigen vergeet God niet. 4 en 18 van psalm 9. Ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
bij de lesstaartje op de